stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen wij het tweede vers van Psalm 130. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? En wat er verder volgt uit het tweede vers van de 130ste psalm, na voorlezing van de wet des Heren. Vervolgens wordt u gelezen uit het boek der Handelingen, daarvan het 13e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. We noemden u Handelingen 13, de versen 1 tot en met 12.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. En er waren te Antiochië in de gemeente die daar was, enige profeten en leraars, namelijk Barnabas en Simeon, genaamd Niger, en Lysias van Cyrene, en Manaen, die met Herodes den Viervorst opgevoed was, en Saulus. En als zij den Heere dienden en vasten, zeide de Heilige Geest, zonder mij af, beiden, Barnabas en Saulus, tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij, en hun de handen opgelegd hebbende, lieten zij hen gaan. Deze dan, uitgezonden zijnde van den Heilige Geest, kwamen af tot Cilicië, en vandaar scheepten zij af naar Cyprus. En gekomen zijnde te Salamis, verkondigden zij het woord Gods in de synagogen der Joden. En zij hadden ook Johannes tot een dienaar. En als zij het eiland doorgegaan waren tot Paphos toe, vonden zij een zekere tovenaar, een valse profeet, een Jood, wiens naam was Bar Jezus. Welke was bij den stadhouder Sergius Paulus, een verstandige man. Deze, Barnabas en Saulus, tot zich geroepen hebbende, zocht zeer het woord Gods te horen. Maar Elimas, de tovenaar, want alzo wordt zijn naam overgezet, wederstond hen, zoekende de stadhouder van het geloof af te keren. Doch Saulus, die ook Paulus genaamd is, vervuld met een heilige geest en de ogen op en houdende, zeide, O gij kind des duivels, vol van alle bedrog en van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heren? En nu zie, de hand des Heren is tegen u, en gij zult blind zijn, en de zon niet zien voor een tijd. En van stonden aan viel op hem donkerheid en duisternis, en rondom gaande zocht hij die hem met de hand mochten leiden. Als de stadhouder zag hetgeen geschied was, toen geloofde hij, verslagen zijnde, over de leer des Heren.
De tekst voor vanmorgen vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. En wel de versen 4 tot en met 12 van Handelingen 13. Handelingen 13, de versen 4 tot en met 12 die zojuist aan u zijn voorgelezen. Zingen wij van Psalm 68 het eerste vers. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. En het 17e vers. Hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom. De versen 1 en 17 van de 68e psalm. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, Barnabas en Saulus moesten uitgaan om het woord van God in het Romeinse Rijk te gaan prediken. De Heilige Geest had dat duidelijk gemaakt. Bevel gegeven om Barnabas en Saulus af te zonderen. En in onze tekst lezen wij vers 4, ook door de Heilige Geest uitgezonden. Er was gebed. Gebed in het midden van de gemeente. Gebed voor de arbeid die Barnabas en Saulus zouden gaan doen. Is er gebed bij u, bij jou, om zegen op de prediking? Is er gebed om de werking van de Heilige Geest in de harten van Gods knechten? Gebed ook om de werking van de Heilige Geest in de harten van ambtsdragers? De Heere wil gebeden zijn en ook aanbeden zijn. Misschien vergeten we dat al te vaak. De Heere verheerlijken vanwege datgene wat Hij schenkt. Is het immers geen wonder dat ook hier op Urk in ons midden het woord van God nog verkondigd mag worden? Dat wij nog in vrijheid kunnen opgaan? Dat we zoveel mogen hebben en mogen ontvangen in vergelijking met andere landen waar de situatie heel anders is? Is er dan geen reden de Heere te loven en te prijzen, maar ook om te bidden om de werking en doorwerking van zijn geest? Daar zullen Barnabas en Saulus ook zelf om gebeden hebben, als mede Johannes, toegenaamd Marcus, die een helper voor hen mocht zijn. Ze zijn vanuit Antiochië uitgezonden naar Seleucië gegaan, de havenstad, en vandaar zijn zij overgestoken naar Cyprus, het grootste eiland in de Middellandse Zee. Een afstand van 100 kilometer over water moest overbrugd worden. En Cyprus zelf zijn ze doorgereisd, dat is een 125 kilometer. De omstandigheden in die tijd waren natuurlijk heel anders dan in onze tijd. Te voet zal die tocht over Cyprus gemaakt zijn. De Heere is met hen geweest. De Heilige Geest gaf hen vrijmoedigheid om te spreken. Er kwam ook verzet. Maar de vrucht is niet uitgebleven. De prediking van het woord van God op Cyprus, met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, prediken wij u drie zaken. In de eerste plaats vrijmoedigheid. Ten tweede verzet. En ten derde vrucht. De prediking van het woord van God op Cyprus. In de eerste plaats vrijmoedigheid. Ten tweede verzet. En ten derde vrucht. Deze dan, Barnabas en Saulus, uitgezonden zijnde van de Heilige Geest, kwamen af tot Seleucië en vandaar scheepten zij af naar Cyprus. Cyprus, een welvarend eiland, een eiland waar veel handel gedreven werd, was een belangrijke schakel op de zeeroutes van oost naar west. Het grootste eiland in de Middellandse Zee, zeiden we al. De grootmachten uit die tijd waren er altijd op uit om hun heerschappij op dat eiland te vestigen. Maar weet u wie daarvoor al heerste op dat eiland? Dat was de vorst der duisternis, zeker. Er waren ook Joden en het woord van God was er al gekomen met name tot de Joden. We lezen dat in Handelingen 11 vers 19, dat er op Cyprus het woord gesproken is tot de Joden. En waar het woord wordt gesproken valt vrucht, want het woord van God zal immers niet ledig wederkeren. Het zal doen al wat de Heere behaagt. Maar velen op Cyprus waren toch nog in de macht van de vorst der duisternis. Barnabas, die op Cyprus geboren was, wist precies hoe de omstandigheden daar waren. Hij kende ook de gruwelijke afgodendienst die daar bedreven werd. Venus en Bacchus werden daar aanbeden. Tempels ter ere van deze afgoden werden daar aangetroffen. Venus, de afgod van de liefde. Allerlei onzedelijkheid vond er in de dienst van Venus plaats. Gruwelijke overtreding van het zevende gebod. En Bacchus, de god van de wijn, te veel wijn werd er gedronken. En als die twee dingen samengaan, overtreding van het zevende gebod en te veel drinken, dan zijn de gevolgen ontzettend. Barnabas wist daarvan. Zo was het nu op dat eiland Cyprus zeker. Er waren wel synagogen, maar de meerderheid van de inwoners van Cyprus was heel zondig. En toch zijn de Heere daar nu Barnabas en Saulus heen. Wat heeft dat ons te zeggen? Wel, ook ons land is een zondig land. Gruwelijke overtreding van het gebod, gij zult niet echt breken, wordt er ook niet te veel drank genuttigd? Hoe is dat onder ons, geliefde gemeente, jongelui? Hoe is dat nou bij jullie? Gisteravond, vannacht misschien wel. Wat een wonder dat we dan nog mogen komen onder het woord van God, onder de prediking van dat woord. Wat een wonder dat de Heere het zegt ook tot ons vanmorgen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Die twee worden dus aan elkaar verbonden. En dat hebben Barnabas en Saulus ook uitgedragen op Cyprus. Bekeert u en gelooft het evangelie. Als zij in Salamis aankomen, aan de oostkant van Cyprus gelegen, dan gaan ze daar het woord van God verkondigen. We lezen dat in vers 5. En gekomen zijnde te Salamis, verkondigden zij het woord Gods in de synagogen der Joden. Niet alleen in Salamis was een synagoge, Ook in andere plaatsen op Cyprus woonden Joden veelal werkzaam in de handel en die kwamen bijeen in de synagogen. Daar werden de boekrollen van het Oude Testament gelezen. Maar hebben Barnabas en Saulus daar verkondigd dat de voorzeggingen uit het Oude Testament aangaande de Messias vervuld zijn in de komst en de arbeid van Christus. Want ook dat hebben zij uitgedragen. Denk maar ook aan datgene wat we lezen, Handelingen 11 vers 20, verkondigden den Heere Jezus. Dat is ook de begeerte geweest van Barnabas en Saulus. De Heere Jezus te verkondigen en voor Heere staat er het woord kurios. Dat betekent dat hij werkelijk alle macht heeft in hemel en op aarde. En dat hij zijn verlossingsmacht aanwendt tot bekering van zondaren. Dat die verlossingsmacht gebruikt wordt om te trekken uit de klauwen van de Satan, te verlossen van de duivel en te brengen tot onderwerping aan God. En Barnabas en Saulus hebben dat met vrijmoedigheid mogen doen. Vrijmoedigheid. Dat betekent letterlijk dat je alles zegt wat gezegd moet worden. En wat hebben ze gepredikt? Het woord van God. Niet hun eigen inzichten. Niet hun eigen ideeën. En zo moet het ook vandaag zijn. Dat predikers niet hun eigen inzichten naar voren brengen op de preekstoel en hun eigen ideeën verwoorden, maar dat predikers begeren het woord van God uit te dragen. Is dat ook uw begeerte, geliefde gemeente? Het woord van God te horen, daar wil de Heere om gebeden zijn. Daar kom ik nog een keer op terug. Er was een biddende gemeente in Antiochië. Een gemeente die de Heere verheerlijkte vanwege de wonderen die gebeurd waren. Maar ook een gemeente die bad om de uitbreiding van Gods koninkrijk. En die smeekte om vrijmoedigheid voor Barnabas en Saulus in de prediking van het woord. En waarom is die vrijmoedigheid nou nodig? Wel, dat woord is niet naar de mens. Dat wil zeggen, de zondige mens begeert dat woord van zichzelf niet, maar verzet zich daartegen. Ik zei net dat Cyprus een beeld kan zijn van ons eigen vaderland. We zijn toch ook een heel zondig land. Maar is het ook geen beeld van uw en mijn hart van nature? Daar leeft ook de afgodendienst, de liefde tot de zonde. We overtreden gemakkelijk en graag de geboden van God. En al proberen wij de ergste uitwassen misschien te vermijden, van binnen leeft de liefde tot de ongerechtigheid. En zijn we net als die tovenaar, een kind, een zoon, staat er letterlijk, van de duivel. En dat geldt nou van ieder gevallen mensenkind, vol van zonde en ongerechtigheid. Wat een onbegrijpelijk wonder van Gods eenzijdige ontfermende liefde, dat hij zijn handen naar zulke mensenkinderen uitstrekt. En dat we het ook vanmorgen mogen horen wat ik al zei, bekeert u en gelooft het evangelie. Johannes, toegenaamd Marcus, in het huis van zijn moeder was Petrus naartoe gegaan nadat hij verlost was uit de gevangenis. Deze Johannes, Marcus, de schrijver ook van het evangelie naar Marcus, mocht Barnabas en Saulus van dienst zijn in de prediking van het woord, in het spreken met mensen die die prediking gehoord hadden, het nader uitleggen van datgene wat die prediking betekent. En als zij het eiland doorgegaan waren tot Paphos toe. Dus ze komen aan in Paphos, na op heel veel plaatsen het woord van God met vrijmoedigheid in de synagogen gepredikt te hebben. En wie waren daar in de synagogen? Joden natuurlijk, zeggen jullie jongens en meisjes, Joden. Afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob. Maar je had ook heidenen die Jood geworden waren of die meeleefden met de Joden. En zo zijn ook die heidenen die meeleefden met de Joden in aanraking gekomen met het woord van God. Dat woord, dat sprak van de enige weg ter zaligheid. Het woord van God. De Bijbel, door de Heere gegeven. Nee, nog niet alle Bijbelboeken van het Nieuwe Testament waren er beschikbaar. Maar men wist wel uit de overlevering, en door het zelf gezien te hebben, wat de Heere Jezus gedaan had. Heere Jezus, de zaligmaker. En u moet er goed opletten, geliefde gemeente. Als het dan gaat om de prediking van de Heere Jezus van zijn werk, dan kan dat nooit losgezien worden van de totale en diepe verlorenheid van de mens. Het wordt helaas wel eens zo gezien en gezegd. Je moet niet over de zonde en over de verlorenheid spreken, dat weten we zo langzamerhand wel. Je moet alleen spreken over de Heere Jezus, over zijn werk. Maar dat kan nooit zonder de verlorenheid van de mens te omschrijven. Want wat is nou een wonder, geliefde gemeente? Als ik gezond ben en ik kom bij de dokter en die schrijft mij wat voor. Ja, wat moet dat middel nou eigenlijk doen? Dat doet helemaal niets, want ik ben gezond. Als ik denk dat het meevalt met mijzelf in geestelijk opzicht, wat doet het dan? Als ik het werk van de zaligmaker hoor verkondigen. Die twee horen juist bij elkaar. Onze verlorenheid. En de verlossing in Christus. En als het gaat over de naam Heere Kyrios. Hij die alle macht heeft in hemel en op aarde. Dat krijgt toch alleen betekenis. Als we door ontdekkende genade gaan zien dat we onszelf onder de macht van de duivel gebracht hebben. Zo was het daar op Cyprus in en buiten de synagoge. In de macht van de duivel. Maar de Heere is de Almachtige. Hij roept krachtdadig inwendig in het hart. En dan kan de duivel dat niet tegenhouden. Geldt ook vandaag. Al is de mens nog zo verloren. Al is hij nog zo zondig opgevoed. We hebben daar de vorige keer met elkaar over nagedacht. Die naam is u opnieuw voorgelezen. Maar na hen, die met Herodes de viervorst was opgevoed, een zondige opvoeding had gehad, door God getrokken, door de Heere bekeerd, tot een prediker gesteld. Dat is nou juist een wonder. Als je ongeneeslijk ziek bent en er komt genezing. We zijn allemaal ongeneeslijk ziek, geliefde gemeente. En toch is er genezing. Voor de Heere Jezus, die alle macht heeft in hemel en op aarde, is er niets te wonderlijk. Hij legt niet alleen de zonde bloot in zijn prediking, maar hij wijst ook op zijn borgwerk. Hij wijst op zijn volmaakte gehoorzaamheid. Hij wijst erop dat hij plaatsvervangende toren van God heeft gedragen. Daarom, geliefde gemeente, de prediking van de zaligmaker is alleen maar juist en bijbels als de zwarte achtergrond van onze totale verlorenheid en verdorvenheid getekend wordt. We zoeken de zaligheid niet uit onszelf, maar God zoekt verloren zondaren op. Dat is nou het evangelie, dat de Heere zijn handen uitbreidt naar vijanden, die van zichzelf niets van God moeten hebben. Ja, die misschien wel naar de kerk gaan, maar niet echt ontdekt willen worden aan hun verlorenheid, schuld en verdorvenheid. En toch doet de Heere dat. Hij brengt onder de prediking van zijn woord en hij opent de ogen daarvoor. Dat is gebeurd op Cyprus. En dat is ook gebeurd in ons vaderland. Dat gebeurt ook in onze tijd. In Paphos komen zij. Daar stond dan juist die grote afgodstempel ter ere van Venus. En daar vinden zij een zekere tovenaar. Dat is de tweede gedachte. Verzet. De vrijmoedige prediking van Gods woord roept verzet op. Wie is die tovenaar? Is dat een heiden? Is dat iemand die niets weet van God en zijn dienst? Is dat iemand die het Oude Testament niet kent? Nee. Het is juist een Jood, een nazaat van Abraham, Isaac en Jacob, een valse profeet, een Jood, wiens naam was Bar Jezus. Letterlijk betekent dat zoon van Jezus, zoon van de verlossing. Maar die naam droeg hij niet met ere. Hij was juist een zoon van de duivel, welke was bij de stadhouder Sergius Paulus. Ook Cyprus was in die tijd deel van het Romeinse Rijk. En de keizer had daar een stadhouder op dat eiland, een soort burgemeester zouden we kunnen zeggen. Ook de kanttekening verwijst daar naar een soort burgemeester, die regeerde uit naam van de keizer. Een verstandige man. Wat zou daarmee bedoeld worden? Een verstandige man. Iemand die met wijsheid en overleg te werk ging. Ook onder onbekeerde mensen zijn verstandige mensen, die in de algemene zin wijsheid en inzicht van God ontvangen hebben en dat op de juiste manier aanwenden. Op een rechtvaardige manier probeerde hij te regeren over de inwoners van het eiland Cyprus. Een verstandig man. Maar de ware wijsheid, dat is nog wat anders. Wat is de ware wijsheid, jongens en meisjes? De echte wijsheid is de vreze Gods. Als je echt met je hart de Heere wil dienen, mag dat al zo zijn. Dat in je hart niet de duivel regeert, maar dat Christus daar regeert. Dan pas de ware wijsheid. En deze man, die stadhouder, Barnabas en Saulus tot zich geroepen hebbende, zocht zeer het woord Gods te horen. Dus niet de eigen ideeën van Paulus en Barnabas. Het gaat om het woord van God. En hij verlangde daar sterk naar. Zeer zocht hij het woord van God te horen. Daarom hebben wij gezongen aan het begin van de dienst, Psalm 27, vers 3. Daar klinkt nou het verlangen van de dichter in door om het woord van God te horen. Mochten we het echt meezingen, geliefde gemeente? Was dat nou de vertolking van uw en mijn hart en jouw hart? Dat is een wonder, als je dat werkelijk begeren mag. Want ons zondige verlangen gaat uit naar de dingen die hier beneden te vinden zijn. En niet naar het woord van God. Maar waar de Heer het wonder van wedergeboorte, bekering en waarzaligmakend geloof heeft gewerkt, daar is honger naar het woord. Verlangen naar het woord. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst, die eeuwig en bewoog zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Het woord van God. Waarover gaat het dan? Dan gaat het over het offer dat Christus gebracht heeft voor de zonde en de schuld der zijnen. Die twee weer met elkaar verbonden. Niet alleen maar het offer, maar ook waarom dat offer gebracht moest worden. Omdat geen enkel mensenkind de schuld die gemaakt is kan wegnemen. Omdat geen enkel mensenkind iets heeft om voor de Heere te kunnen bestaan, maar juist de toren van God verdiend heeft. Daarom dat ene volmaakte offer, de prediking van Jezus Christus en die gekruist. Denk ook aan Johannes 3, waar we nog niet zo lang geleden over gesproken hebben. Hoe Christus, net als die koperen slang op een stang, verhoogd werd aan het kruis. En wie op hem mag zien, met het geloofsoog, zal niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Daar gaat het nou om, in de prediking van het woord. Dat des doodschuldigen, die op weg zijn naar de eeuwige rampzaligheid, die door eigen schuld het gif van de zonde in zich hebben, doortrokken zijn van de ongerechtigheid, mogen zien op de verhoogde Christus aan het kruis, die nu ook verhoogd is aan de rechterhand van de Vader. Dat woord heeft geklonken in Antiochië. Dat woord klonk nu ook op Cyprus. En die stadhouder verlangde naar de prediking van dat woord. Maar dan het verzet. Het verzet van de zijde van die tovenaar. Maar Elimas, de tovenaar, zijn Griekse naam, wederstond hen. Hij wil niet dat die enige naam gegeven tot zaligheid verkondigd wordt, zoekende de stadhouder van het geloof af te keren. Met allerlei dingen zal hij naar voren zijn gekomen. De tovenaar, Elimas, een valse profeet. Een valse profeet. Dat wist deze tovenaar ook. want hij kende Gods woord. En we lezen over die valse profeten, bijvoorbeeld in de profetieën van Jeremia. Ik denk aan het 14e hoofdstuk, vers 14. Jeremia 14, vers 14, daar staat: en de Heere zeide tot mij, die profeten profeteren vals in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden. Barnabas en Saulus wel, maar deze tovenaar niet, niet door God gezonden, nog hun bevel gegeven, ook geen bevel gegeven om te spreken, nog tot hen gesproken. Zij profeteren ulieden een vals gezicht en waarzegging en nietigheid en bedriegerij huns harten. En dat kon deze valse profeet ook weten. Daarom zegt de Heere alzo, aangaande de profeten die in mijn naam profeteren, daar ik hen niet gezonden heb. En zij dan nog zeggen, er zal geen zwaard nog honger in dat land zijn. Diezelfde profeten zullen door het zwaard en door de honger verteerd worden. De ware profeten hebben eerlijk het oordeel aangezegd, de valse profeten niet. Die zeiden, hier in Jeruzalem staat de tempel, daar gaan we toch keurig naartoe. De Heere zal toch niet toelaten dat hier zijn oordelen zullen komen. Maar die oordelen zijn wel gekomen. Zelfs het oordeel van de ballingschap. En het volk tot welke zij profeteren zal op de straten van Jeruzalem weggeworpen zijn. Vanwege de honger en het zwaard. En er zal niemand zijn die hen begraven en hun vrouwen en hun zoon en hun dochters. Alzo zal ik hun boosheid over hen uitstorten. Een valse profeet. En de hoorders van die valse profeet hebben alleen maar het oordeel te wachten. En ware profeten en ware christenen, die mogen geloven dat de zaligmaker hun oordeel weggedragen heeft. En zegen verworven heeft. Elimas, de tovenaar, een instrument in de hand van de duivel, biedt tegenstand. Doch Saulus, die ook Paulus genaamd is, Saulus was de Hebreeuwse naam, Paulus de Grieks-Romeinse naam, vervuld met de Heilige Geest. Niet alleen vervuld om met vrijmoedigheid het woord van God te prediken, maar ook vervuld, zodat hij doorzag wat er leefde en werkte in het hart van deze tovenaar. Petrus zag het ook, wat er was in de harten van Ananias en Safira. Een mooie buitenkant, maar van binnen de zonde, bedrog, misleiding. En zo doorziet Paulus hier wat er gebeurt en plaatsvindt in het hart en leven van deze tovenaar. En de ogen op hem houdende, hij keek hem dus aan, zeide hij: o gij kind des duivels, geen bar Jezus, maar zoon van de duivel, vol van alle bedrog. En hier wordt een sterk woord voor bedrog gebruikt. Datzelfde woord komen we tegen in het Oude Testament, als Simeon en Levi de besnijdenis vragen van de inwoners van Sichem. En ze hadden daarmee een hele slechte bedoeling. Als die mannen besneden waren en ziek waren daarvan, zouden zij hen doden. En zo is het ook gebeurd nou. Met datzelfde woord wordt hier de handelwijze van die tovenaar aangeduid. Die is ten diepste uit op de dood, de eeuwige dood van de stadhouder en de inwoners van Cyprus. Want dat is de werkelijkheid als je een kind van de duivel bent, als je de duivel gehoorzaamt, vol van alle bedrog en van alle arglistigheid, oprechtheid was dus bij hem niet te vinden, vijand van alle gerechtigheid. Hij wil niet leven uit de wet en de wil van God. Zult gij niet ophouden te verkeren, de rechte wegen des Heren? Daarin klinkt ook nog de oproep tot bekering door, houd daarmee op. Laat dat in de toekomst na. Buig u neer voor God. Smeek om vergeving. En dat is bij de Heere te vinden. Veel vergeving, opdat hij gevreesd zou worden. En nu krijgt hij een tijdelijke straf. En u zie, de hand des Heere is tegen u. En gij zult blind zijn en de zon niet zien voor een tijd. Blind. Dat was hij geestelijk ook blind. Hij zag niet echt wie God was. Wie hij zelf was voor God. En wie Christus was. En nu met lichamelijke blindheid geslagen. En van stond aan dus direct. Viel op hem donkerheid en duisternis. En rondom gaande zocht hij die hem met de hand mochten leiden. Paulus. En de andere apostelen, zij mochten wonderen van genezing doen, maar ook strafwonderen vonden plaats. Hier vinden we er een, die tovenaar met blindheid geslagen. En als er geen bekering komt, dan zal uiteindelijk de eeuwige duisternis zijn deel zijn. En we gaan daarvan zingen. Dat oordeel van God over zijn vijanden. Achtste vers van Psalm 34. God slaat een gram gezicht op bozen die hem tegenstaan. Achtste vers van Psalm 34. ten derde vrucht. Die tovenaar slaagt niet in zijn opzet. Ik kan het ook nog anders zeggen. De duivel kan het werk van God niet tegenhouden. Dat was in Antiochië gebleken. Dat werd onderstreept in het leven van Manahen. Maar ook in het leven van Paulus is dat werkelijkheid geworden. De duivel immers kan een mens ook vasthouden in zijn eigen gerechtigheid. Dat hij betrouwt op datgene wat hij doet en wat hij nalaat. Dat een godsdienstig mens het verwacht van kerkgang, bijbellezen, bidden en wat er al niet kan zijn. Terwijl er geen enkel zicht is en plaats is voor het werk van Christus. Daar komt het immers op aan. Dat verloren zondaren tot de zaligmaker uitgedreven worden, getrokken door de Vader naar Gods eeuwig welbehagen, geraakt in het hart door de Heilige Geest. En dat gebeurde bij die stadhouder. Die tovenaar kon het niet tegenhouden. En als we een klein beetje weet hebben van de zendingsgeschiedenis, misschien hebben jullie er wel van gelezen, jongens en meisjes, hoe de zending de eeuwen door is voortgegaan. En hoe zendelingen kwamen onder heidense volkeren, waar tovenaars zijn, toverdokters. En die hadden invloed op de stamhoofden. En wie zou die invloed nou kunnen verbreken? Dat kan God alleen. Net zoals dat hier op Cyprus gebeurde. De blindheid van die tovenaar was een waarschuwing voor hemzelf. Een oproep tot bekering voor die tovenaar. Maar ook een duidelijk teken voor de stadhouder, voor de burgemeester die over Cyprus regeerde. Wat die man zegt, dat is bedrog en leugen. Wat Paulus en Barnabas zeggen, dat is de waarheid. De Heere onderstreepte de waarheid van de prediking door dit bijzondere strafwonder. En de Heere zelf kwam erin mee. Vrucht op de prediking. We lezen dat in vers 12. Als de stadhouder zag hetgeen geschied was, toen geloofde hij. Hij geloofde wat? Hij geloofde het woord van God. Want het woord van God werd door Paulus en Barnabas gepredikt. En in dat woord van God gaat het altijd over drie zaken. De catechismus heeft dat goed omschreven: ellende, verlossing en dankbaarheid. Ook deze stadhouder was een zondig mens, in zonde ontvangen en geboren. Een Adamiet zouden we kunnen zeggen. In Adam had hij ook God verlaten. Maar nu was de Heere tot hem gekomen om hem te verlossen. Barnabas en Saulus op Cyprus gekomen, opdat die stadhouder het ware geloof geschonken zou worden. Ongetwijfeld zullen ook daar deze woorden geklonken hebben, misschien in wat andere bewoordingen. Bekeert u, en gelooft het evangelie. Bekering van de zonde. Bekering van de wereld. Bekering van zondige lusten en neigingen van binnen. Bekering is concreet. Dien de afgoden niet langer. Die afgoden die vereerd werden op Cyprus. En de Romeinse afgoden die er verder ook waren. Dat waren er heel veel in die tijd. Buig daarvoor de knieën niet. Dient de enige waarachtige God. Die zijn zoon heeft gezonden op deze aarde. Opdat hij zijn leven zou afleggen. Opdat hij zijn bloed zou storten. Opdat hij de vloekdood zou sterven. Om zo het leven, de zegen en de zaligheid te verwerven. Jezus Christus. En die gekruisigd zal geklonken hebben, ook in de oren van deze stadhouder. En ook in het hart, want daar komt het op aan. En de Heere heeft dat geheiligd. Bekeert u, betekent ook dat er een leven komt naar de geboden van God. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Dat wordt dan het gebed. En gelooft het evangelie. Het evangelie. Ja, dat is nou die blijde boodschap. Voor mensen die alleen maar zonde en schuld van zichzelf hebben. Die niet voor God bestaan kunnen. Het evangelie. Daarin gaat het over de komst van de zaligmaker op aarde. Hij wilde de hemelse heerlijkheid verlaten. Hij wilde op deze aarde komen. Hij wilde de weg van lijden en sterven gaan. Maar is ten derde dag ook opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel. Verhoogd nu aan de rechterhand van God de Vader. En dat alles heeft die stadhouder mogen geloven. Geloven dat hij in zichzelf totaal verloren was. Maar ook geloven dat er alleen behoud en zaligheid voor hem was in de Heere Jezus Christus, die onderwijs geeft door woord en geest in het hart, ook aan deze stadhouder, die als koning is gaan regeren in het hart van deze stadhouder en als hoge priester het offer van zijn leven gebracht heeft, ook voor deze stadhouder. Wat een geweldige zaak, geliefde gemeente, dat de machtigste, de belangrijkste man op Cyprus, die stadhouder, bekeerd werd door God, verslagen zijnde over de leer des Heren, staat er. Dus de leer waarin het gaat over de Kyrios, over hem die alle macht heeft ontvangen in hemel en op aarde. Niet alleen maar onder de indruk van de blindheid van die tovenaar, nee, verslagen over de leer des Heren. Denk aan de verslagenheid die er ook was op de Pinksterdag. De Heilige Geest doorstak de harten van de hoorders op de Pinksterdag en ook hier het hart van deze stadhouder wordt doorstoken, zodat hij gaat buigen, zodat hij neervalt voor God, met de begeerte in het hart om te strijden tegen de zonde en te mogen leven tot eer van God. Ook deze stadhouder heeft uit de diepten geroepen, denk aan Psalm 130. Maar ook ervaren dat er veel vergeving bij God is, opdat hij gevreesd zou worden. En heeft iets gezien, denk aan Psalm 68, wat er gebeurt als de Heere opstaat tot de strijd. Dat heeft hij gezien bij die tovenaar. Maar dat heeft hij vooral gezien in zijn eigen hart en leven. Waar de duivel, de zonde en de wereld in beginsel overwonnen werden. En hij mocht kracht ontvangen van God. Kracht om tot eer van God te gaan leven. En hoe is dat nu met ons, geliefde gemeente? We hebben al veel meer gehoord dan die stadhouder. Leeft u toch nog voort op de brede weg? Durft u nog langer u te verzetten tegen God? Een liefdevol God, die ook vanmorgen weer zijn armen naar u uitbreidt. Wend u toch naar mij toe. Zoek het toch niet langer in de wereld en zoek het ook niet langer in een godsdienstig leven zonder waarachtige bekering en zonder het geloof in de enige en volkomen zaligmaker. Zoek het bij mij. Alleen bij mij is alles te vinden. O, dat de goedertierenheid van God toch op de knieën zou mogen brengen. Heere, open mijn blinde zielsogen, dat ik u mag zien, dat ik mezelf mag zien, dat ik Christus mag zien, verhoogd aan het kruis en verhoogd aan de rechterhand des Vaders. De Heere wil nog wonderen werken. Is er gebed, kinderen van God, in ons midden? Gebed voor de gemeente, gebed voor Urk, gebed voor Nederland, gebed voor deze wereld. Stijg de bede op, uw koninkrijk komen. In Antiochië is gebeden. Op Cyprus die stadhouder bekeert. Zo ging het ook vaak in het werk van de zending. Een stamhoofd bekeert. En daardoor ook velen uit zo'n stam, nee, niet automatisch natuurlijk. Maar zo wil de Heere wel werken. Het was ook op Cyprus belangrijk dat de machtigste man bekeerd werd. De duivel verliest het. En daarom, als we een zoon van de duivel blijven, de werken van de duivel doen, dan wacht ons de toren van God. O geliefde gemeente, haast u toch om uw levens wil. Is God het niet waard om gediend en gevreesd te worden? Het allerliefste wat hij had, heeft hij gegeven. Heeft die God er geen recht op dat hij gediend wordt? En wat een wonder, als dat nou werkelijkheid mag zijn. De Heere te mogen dienen. Dan is er blijdschap, verwondering en aanbidding in het hart. Denk aan datgene wat Maria zei. Mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, schenk die vreugde, die verwondering in het hart. Mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Gij hebt gezorgd voor de zaligheid. Heb ootmoedig dank voor alles wat u gaf. Zegen het uwe, vergeef het gebrekkige en zondige. Denk ook in het verdere van deze dag wil vanmiddag weer bijeen brengen dat ons hart en eruit zou mogen gaan, zoals van die stadhouder. We vragen het alleen uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we het vierde vers van Psalm 3, sta op. Verlos mij, Heer, gij hebt de God erin getoond, voor mij te waken. Vierde vers van de derde psalm. Ontvangt nu de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.